Gemeente, ik zet boven de preek van vanmorgen uit diepte van ellende. En ik wil u bij een viertal gedachten gaan bepalen. De eerste gedachte is verlaten. U leest dat in vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De tweede gedachte is verstild. Dat is vers 3. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Het blijft stil. De derde gedachte is verklaard. Er staat in vers 4, dat is het antwoord op de vraag waarom gij mij verlaten hebt, omdat gij heilig zijt. Verklaard dus. En ten vierde vereerd. Er staat in vers 4, gij woont onder de lofzangen van Israël. God wordt dus vereerd. En waarom wordt hij vereerd en geprezen? Omdat onze vaders hebben vertrouwd en omdat u ze hebt uitgeholpen, vers 5. Omdat ze geroepen hebben en ze zijn uitgered vanwege Gods heilsdaden, wordt hij vereerd. Ik zet boven de preek uit diepte van ellende. Vier gedachten, ze beginnen alle vier met een V. De eerste gedachte is verlaten. De tweede gedachte is verstild. De derde is verklaard en de vierde is vereerd. Voordat ik hieraan begin, gemeente, wil ik eerst een inleiding geven op deze machtige, diepe psalm. Het is heel bijzonder om te zien het verband waarin deze psalm staat. Psalm 22, bekend. De lijdenspsalm, de kruispsalm. En daarna komt psalm 23, ook bekend. De herderspsalm, de Heer is mijn herder. En daarna komt psalm 24, dan gaat het over de koning der ere die inrijdt. De poorten die omhoog gaan en de koning rijdt binnen. En die drie psalmen, net een trilogie, die hebben met elkaar te maken. Het gaat over één persoon, namelijk de Heer Jezus, de Messias. Wie hij was in het verleden, de lijdende, psalm 22. Wie hij is in het heden, de goede herder die zorgt voor zijn schapen. En wie hij zal zijn in de toekomst, psalm 24, de koning der ere die door de gouden poort Jeruzalem zal binnenrijden, binnenkomen. Verleden, heden en toekomst. Psalm 22 gaat over het kruis. Psalm 23 gaat over de herdenstaf. En psalm 24 gaat over de koninklijke kroon waarmee hij zal komen, wederkomen in glorie en in heerlijkheid. Psalm 22, hij stierf voor de zijne. Psalm 23, hij leeft voor de zijne. En psalm 24, hij komt terug voor de zijne. Mooi dat verband onderling. Ik zie terug en ik dank hem voor zijn lijden. Psalm 22. Ik zie omhoog en ik volg hem als schaap. Psalm 23. Ik zie vooruit en ik verwacht hem terug als de komende koning. Psalm 24. Goed, we gaan het nu hebben over Psalm 22. Want dat is de basis, het fundament, de grondslag waarop God ons al die heerlijke zegeningen van leiding en van hulp en dat ik zijn schaapje mag zijn en dat hij mij straks in zijn heerlijkheid doet delen. Dat is het fundament, Psalm 22, waarop al de heerlijke zegeningen die God gaat geven gebaseerd zijn. Psalm 22. Ik zoom in. Ja, Psalm 22 is, hoe kan je dat verdelen qua structuur? En dan denk ik aan die oude drie slag, ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik kom ze alle drie tegen. In de eerste 22 versen is het alleen maar ellende. Een man die ellende gezien heeft en dat uitspreekt. Maar dan krijg je het stuk van de verlossing vanaf vers 23. Eigenlijk al vanaf vers 22. Gij hebt mij gehoord. Zo zal ik uw naam aan mijn broeders vertellen. In het midden zal ik u prijzen. Dat is de verlossing. En dan vanaf vers 5, 26 tot 32, de dankbaarheid. waarin de dankakkoorden worden aangeslagen. Waarin ook een maaltijd wordt gehouden met de verlosten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, houd dat maar in uw gedachten als een drieluik waarin we deze psalm gaan overdenken. Een lijdend psalm. Meer dan alle andere 149 psalmen is dit de lijdend psalm. Eigenlijk is er onder de psalmen geen als psalm 22. Hier huiver ik, dit is heilige grond, hier past alleen maar eerbied. De sleutel voor deze psalm ligt bij de voordeur, dat wil zeggen bij de eerste verse. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Daarin zie je dat het gaat over het lijden van David. Nee, vooral van Davids grote zoon. Maar dat niet alleen, gemeente. Dit is zo rijk. Dit is niet alleen de lijdenspsalm, maar je ziet ook een omslag. Je ziet in vers 22, 23 een omslag. Gij hebt gehoord en mij verlost. Ik zal uw naam bekendmaken. Dat is de opstanding. Ik zal uw naam aan mijn broeders vertellen. Dat is opstandingslicht. Dus het is niet alleen maar lijden, maar ook verhoging. Niet alleen maar Goede Vrijdag in Psalm 22, maar ook al paaslicht. Je zou als thema daarboven kunnen zetten, het gaat van lijden tot heerlijkheid. Zo breed is het panorama hier. Het tijdelijk verdriet, daar begint het mee. Maar de eeuwige blijdschap waar het mee eindigt. Heel treffend dat het begin en het einde is. Het begin is, mijn God, waarom verlaat gij mij? Eli, Eli, lama sabachthani. En het laatste vers is, omdat gij het hebt gedaan. Dat is, het is volbracht. Alleen de andere woorden, maar hetzelfde. En daartussen beweegt zich het lijden en de heerlijkheid. Goed. Dat is iets over de structuur. Ik ga nog iets zeggen over de psalm als geheel, inleiding. Dit is een profetische psalm. Dat wil zeggen, David is de dichter, zegt vers 1, een psalm van David. Maar eigenlijk gaat het veel verder. Dan. Als ik deze psalm lees of zing, dan denk ik een klein beetje aan David. Maar ik denk vooral aan Davids grote zoon. Hier wordt zo nauwkeurig voorzegd wat eeuwen later op de kruisheuvel zo nauwkeurig is vervuld. Profetie, wat historie werd in het Nieuwe Testament op de Goede Vrijdag. Achter David zie ik de Heer Jezus Christus, de grote Davids zoon, opdoemen. Hier is het niet alleen David die schrijft, maar hier is het de geest van Christus die David inspireert tevoren om te schrijven over het lijden wat op Jezus komen zou en de heerlijkheid daarna. Een profetische psalm. Het is ook een messiaanse psalm. Bij mij staat er onder bij mijn Bijbeltje kinderen, onder vers 32, daar staan allemaal kleine lettertjes. En dat zijn verwijzingen. Er staat bijvoorbeeld onder vers 2, dubbele punt, Matthäus 27, vers 46. En vers 9, dubbele punt, Matthäus 27, vers 43. En vers 19, Matthäus 27, vers 35. Je ziet dus dat in het Nieuwe Testament deze psalm verschillende keren wordt aangehaald. En dat het betrekking heeft op de Messias, op de Heer Jezus. Nou, dan staat er in vers 1 op Ayelet Haschagar. Wat betekent dat? Moderne vertalingen die hebben daar, en dat is juist, die hebben dat vertaald met Ayelet Haschagar, betekent het hert van de morgenstond, de hinde van de dageraad. Dus de psalm is door David gemaakt, bedoeld voor de koorleider, op de wijze van de hinde van de dageraad. En het is interessant, althans ik vind het interessant, dat ook Joodse commentaren al hebben gezegd, dit is een messiaanse uitdrukking. Hier gaat het over de komende Messias. Een hert van de dageraad, wat wil dat zeggen? Nou, bij dat hert, kinderen, dan denk ik aan Psalm 42. We gaan het dadelijk zingen. Het heigend hert der jacht ontkomen. Een hert is in de Bijbel een beeld van een onschuldige rechtvaardige. Die achterna gezeten wordt, der jacht ontkomen. Die achterna gezeten wordt door de jagers. Nou, dat is hier zo. De leidende rechtvaardige als een hert. Die wordt achterna gezeten, omsingeld door buffels en door honden en door stieren van Bazan. En door woudossen, die als een prooi dat hert kapot willen maken. Nou, dat hert, gemeente, die Aljelet, dat is een beeld van de Heere Jezus, de Messias. Ik vind het zo treffend. Ik vind het zo treffend dat in het Hooglied, dat de Heere Jezus wordt genoemd een, de bruidegom wordt genoemd een, ree, wees gelijk een gazel, als een hertenjong, huppelend over de bergen, springend over de heuvelen. Zie mijn geliefde, zegt de bruid, zie mijn geliefde is als een ree, als een hertenjong. En hij staat achter de muur en hij kijkt door de tralies. De bruidegom, Hooglied en Psalm 22 heeft dus met elkaar te maken. Het hert en het lijden heeft met elkaar te maken. De geliefde die geleden heeft, heeft met elkaar te maken. Mijn bruidegom is een bloedbruidegom. Die als een hert, als een prooi achterna gezeten is door de onrechtvaardige die zijn leven gegeven heeft. Een hert. Een jaar of 5 geleden was ik in Israël. Aan een predikantenreis. En ik herinner mij dat wij toen waren bij een rabbijn. Een rabbijn Broodman. En die had het over Psalm 22. Over die uitdrukking. Ayelet Haschagar. En die zei ook, was een orthodoxe rabbijn. Die zei ook, dit is een messiaanse uitdrukking. Hij zegt, als de Messias komt, dan zal die komen als een hert. In de dageraad, dat wil zeggen bij de morgenstond, als je een hert in de mist, in de nevel ziet, zo zie je hem wel en zo is hij weer weg. Zo zie je hem even verschijnen en zo is hij ook wel niet en dat herken ik in mijn geestelijk leven gemeen. Soms zie je iets van de Heer Jezus, maar het is zo teer dat geestelijk leven, het is ook zo weer weg. En dan verschijnt hij weer en dan is hij weer weg. Ja, zo is het. Zo is het. Zo is het althans hier op aarde. Ja. De hinde van de dageraad. Nog iets, het is een lijdenspsalm. Ik zei het al. En weet je wat nou het bijzondere van deze lijdenspsalm is? Dat er hier bijzonderheden in staan die we niet in de evangelie lezen. Psalm 22 is gezet in de ik-vorm. Waarom verlaat gij mij in de ik-vorm? Het bijzondere van deze psalm vind ik dat wij hier een blik krijgen in het hart van de Heer Jezus. In Matthäus, Marcus en Lucas krijg ik een beschrijving van wat er gebeurt op Golgotha, op Goede Vrijdag, kruislijden. Maar ik kan in het evangelie eigenlijk niet zo goed lezen wat er nou in het binnenste van de Heer Jezus omgaat. Maar in Psalm 22, dat zijn zijn woorden. In Psalm 22, dan mag ik als het ware even meevoelen wat Christus voelde toen hij hing 6 uur lang aan het kruis. Van 9:00 tot 3:00. Wat hij voelde, wat er in zijn hart omging in die uren. Dat wordt hier in de ik-vorm beschreven. Wat zijn hart ervoer. Wat zijn oren hoorden. Mensen die spotten. Wat zijn ogen zagen, mensen die zijn hoofd schudden. Die sterke stieren van Bazan, die honden. Joden en heidenen die rond dat kruis heen cirkelen als zoekend prooi. Wat zijn oren hoorden en zijn ogen zagen, zijn hart ervoer toen hij hing aan het kruis. Dat wordt hier beschreven. Zijn gevoelens worden geuit. Het is zijn gebed. Het is Jezus zijn psalm. Het zijn zijn woorden. Zijn laatste woorden, gevoelens voordat hij stierf. En dat is heel teer. Goed. Eerste gedachte. Verlaten. Er staat in vers 2, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We openen als het ware het drieluik, het linkerluikje, ellende. En nou begint het gelijk al, het hart, het vreselijkste, daar begint het al mee, met het vreselijkste van het lijden van Christus. Deze woorden, jullie weten dat kinderen, Psalm 22 vers 2, dat wordt door de Heer Jezus herhaald toen hij hing aan het kruis. Het middelste kruiswoord is dit vers. Psalm 22 vers 2. Het werd door hem herhaald. En dat brengt ons gelijk in de allerverschrikkelijkste fase van zijn lijden. De diepte. De Godverlatenheid op Golgotha. Daar. Wanneer? In die drie uren van duisternis. Op de Goede Vrijdag. En wat was nou het ontzettende in dat lijden? Wat? Nou, dat ontzettende was niet van de kant van de mensen. Dat was natuurlijk ook wel heel erg. Die mensen die hier beschreven worden, ik zei het al, als honden, als stieren. Onreine honden, dat wil zeggen Romeinen, heidenen. En stieren, dat waren reine dieren, dat waren dus de Joodse overheden, priesters die allemaal bij het kruis stonden. Jood en heiden, Romein. Een Jood. Dat was de kant van de mens. Het lijden van de kant van vrede, harde mensen, van zijn volk en van de heidenen. Maar dat was niet het ergste. En het ergste lijden was niet alleen maar het lijden van het lichaam. Ook dat wordt hier beschreven. Hè? Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte. Al mijn beenderen zijn te tellen, ontwrichte beenderen. En niet alleen het lichaamslijden. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Nee, dat is niet het ergste, hoe erg dat ook is. Ook niet alleen het psychische lijden. Hè? De Heer Jezus hing naakt aan het kruis. Ze hebben de klederen, hebben we het gelezen. Ze hebben de klederen van me verdeeld. Ze hebben het lot geworpen over mijn mantel. Dat je daar ten spot hangt van snode smaders. Dat is een ontzaglijk lijden, maar dat is niet het ergste. Niet het lichamelijke, niet het... De schande en de smaad en de spot. Niet van de kant van mensen, maar hier wordt beschreven, het allerergste was dat God hem verliet. Dat was in zijn geestelijk lijden. Dat God hem in de steek liet. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat God afwezig was op dat moment. Dat God week. En dat de natuur daarvan getuigde doordat de zon ophield met schijnen. God trok zich terug. Dat is de zwartheid in die duisternis. God trok zich terug. God keerde zijn rug naar zijn zoon toe. Dat is de hel als God je loslaat. En dat wordt hier beschreven. De Vader sloot het oog van zijn liefde. En hij bracht de hand van zijn gerechtigheid voor zijn gezicht. Zodat hij... niet reageerde op de roep van zijn kind. Mijn God, mijn God. De Vader liet zijn zoon roepen. God keerde zijn aangezicht van hem af, dat is het. Gemeente, als ik daarover nadenk, dan is er eigenlijk maar eentje die vers 2 echt kan hebben gezegd. Eentje die dat ooit heb kunnen roepen en daarvoor nooit iemand en daarna ook nooit meer iemand. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daar dit mee. De Heer Jezus is de enige mens die dit geroepen kan hebben. Stel je voor straks, dat is niet voor te stellen trouwens. Maar als straks de verdoemden in de hel. Die zullen het ervaren voor eeuwig wat het betekent dat je door God verlaten bent. Dat God de rug naar je toekeert voor altijd. Dat God je loslaat. De ongelovigen kunnen dat nu nooit zeggen. Ook al heb jij God losgelaten, zolang jij leeft, laat God jou nooit helemaal los. Maar straks de veroordeelden in de eeuwige pijn, die zullen moeten ervaren wat het is door God. Maar die zullen nooit kunnen zeggen waarom. Waarom niet? Omdat ze heel precies te horen zullen krijgen de reden waarom God ze verlaat. En dat is omdat ze in dit leven totaal met God en zijn zoon geen rekening hebben gehouden. Snapt u dat? Straks zullen de veroordeelden nooit kunnen vragen aan God: o God, waarom hebt u ons in de hel geworpen? Nee. De veroordeelden zullen eerst allemaal staan voor de grote witte troon. En dan zullen ze geoordeeld worden naar hun werken. En dan zal hun geweten meegetuigen: het is rechtvaardig dat God mij verstoot. Nee, die zullen nooit kunnen zeggen waarom. Ook de gelovige, die kan dit nooit zeggen. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Zo kan je het soms wel eens voelen, dat is wat anders. Doch Sion zegt de Heere, doch Jacob zegt de Heere heeft me vergeten, de Heere heeft me verlaten. Zo kan je het wel eens voelen, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Het kan wel eens zo zijn dat de glans van Gods genade voor jou verduisterd is. Dat er tussen jou en God een dikke, zwarte, donkere wolk zit. En dat er geen licht doorheen komt. Maar je weet, ook al voel je het niet, maar je weet achter die wolk, God is er wel. God is nooit totaal afwezig, ook al zie en ervaar ik het op dat moment niet. Maar de Heer Jezus wel. Op het moment dat hij het volle oordeel over de zonde, de toorn van God ervoer in die 3 uren van duisternis. Toen was God helemaal volledig werkelijk weg. Bij ons, bij Gods kinderen, bij de vromen, hoe moet ik dat zeggen? Bij Gods kinderen, daar is het zo dat ze soms eventjes dat gevoel krijgen. Een kleine tijd. Een kleine zonsverduistering, maar nooit helemaal. De Heer Jezus was het een totale, algehele godsverduistering. Dat zal hier op aarde bij Gods kinderen nooit gebeuren. Bij ons is het eigenlijk een ongeloofsuitroep. Al voel je door de Heer vergeten en al voel je door de Heer verlaten. Toch mag een kind van God weten. Als hij ziet op het kruis, als hij het brood in zijn handen neemt en het eet aan het avondmaal. Dan mag hij weten, wij weten. Hij verlaten opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Ja. Maar bij de Heer Jezus was het echt helemaal werkelijkheid. Gemeente, ik zei al, David is de dichter. Maar achter David daar zit Christus, de Messias. Aan de ene kant kan je zeggen, bij vers 2 inderdaad, als gelovige schrijft David dit op, als de man naar Gods hart, dat David ook wel eens de man van smarten was, met kleine letters. De man naar Gods hart die ook de man van smarten was. Ook verlaten door mensen, soms het gevoel door God, heel klein in een heel kleine mate voor zijn gevoel. Je kan het trouwens ook zeggen van David als koning van Israël, dat dit vers ook op Israël als volk betrekking heeft. Dat kan je het ook lezen. En zo lezen de Joden het trouwens, Psalm 22. Hier gaat het over Israël, zeggen ze. Israël die al zoveel eeuwen heeft moeten ondergaan de vervolgingen, de smaad en de schimp van mensen, van volken, de zondebok is geweest. Alle eeuwen door te beginnen bij de farao die de Joodse jongetjes in de Nijl tot op de dag van vandaag. David als koning, als representant van het volk Israël. Ja, zo kan je het ook een klein beetje lezen. De hele treffende getuigenissen zijn er. Ik weet niet of jongelui of jullie wel eens die film gezien hebben, de Shoah, over de Holocaust. En in die film, de Shoah, daar gaat het over Treblinka, de concentratiekamp. En Op een gegeven moment dan is daar een. Dan kijken de Joden naar een enorme stapel van Joodse lijken. En die worden niet begraven, die worden verbrand. Dan wordt er brand ingestoken en al die Joodse slachtoffers overleden zijn, die lijken, die worden hoge vlammen en die worden gecremeerd. En dan staan ze dan met grote ogen naar te kijken, die nog leefden. En dan komt er een moment dat dan, op een gegeven moment is daar ook een Joodse overlevende, dat was van ouds een operazanger. En op het moment dat die vlammen, al die lijken, als het ware, verbranden, dan gaat die Joodse zanger, die gaat zachtjes zingen. Mijn God, waarom verlaat gij ons, volk Israël? Ja. Dat kan ik begrijpen. Waar was God op dat moment? Afwezig. Hij was er niet. Of wel? Of niet helemaal. Of voor je gevoel, maar niet in volle werkelijkheid. Hoe zit dat? Nou, daar is al heel wat over geschreven, heel wat over gepraat. Het mooiste antwoord vind ik, waar was God nou? Was hij ook afwezig? Had hij zijn volk in de steek gelaten? Die 5 jaar de Tweede Wereldoorlog. Het mooiste antwoord vind ik altijd het antwoord van Elie Wiesel. Elie Wiesel kende de grote schrijver, de Nobelprijswinnaar Elie Wiesel. Elie Wiesel, die schrijft ergens ook een scène over concentratiekamp. Heel aangrijpend. En dan schrijft hij, er waren er 3 lotgenoten. 3 lotgenoten. En alle 3 werden ze opgehangen door de Duitsers. 2 mannen en 1 kind. Die 2 volwassenen die waren al lang dood aan de galg, aan het touw. Maar dat jochie, dat kind, dat vertoonde nog tekenen van leven. Omdat zijn lichaampje voor de strop niet zwaar genoeg was, werd zijn doodstrijd meer dan 1/2 uur verlengd. En toen was er iemand achter hem die vroeg van, waar is God nu? Waar is God nu? En op het moment dat die stem klonk, toen klonk er in zijn binnenste dit antwoord, weet je waar hij is? Hij is hier opgehangen aan deze galg. Met andere woorden, was God nou present of absent? Hij was erin. In al uw benauwdheden was ik benauwd. En als ik dat dan doortrek, David gelovige, David als volk van Israël, maar ook David als beeld van de Heer Jezus. Als ik dat nou ga doortrekken, waarom hebt gij mij verlaten? Wat moet het dan niet alleen voor de zoon, maar wat moet het dan ook voor de vader hebben betekend? Die moment. En toch zien we dat de Heer Jezus hier aan God vastklampt. Mijn God, het blijft. Al laat de Heer me in de steek, maar ik blijf aan hem vastklampen. Al mis ik de zekerheid, ik blijf hem aankleven. Mijn God. Hij zegt in vers 11, op u ben ik geworpen, mijn God, van mijn baarmoeder af. Zijt gij mijn God. En op die God die zijn vertrouwen was van zijn jeugd af aan, daar klemt hij zich met beide handen aan vast. 2 keer mijn, mijn. En dat is geloof. Ook al zie ik niks, want het is nacht, 3 uur lang. En al hoor ik niks, ik roep tot u, maar gij antwoordt niet. En toch, mijn, mijn. Ik geef de band niet op. Weet je wat ik ook zo apart vind, gemeente? Ja, het zijn maar wat gedachten die ik doorgeef, hoor. Weet je wat ik ook zo apart vind, dat de Heer, of apart, bijzonder, opmerkzaam, ik wil er even de vinger bij leggen, heel voorzichtig, dat de Heer Jezus zegt, mijn God, maar niet meer mijn Vader. Maar de bedoeling van deze preek is dat u aan de kant staat en dat u even mag zien, even mag kijken, die peilloze diepte, die zee van lijden. De Heer Jezus zegt niet mijn vader, maar mijn God. Aan het begin toen hij aan het kruis hing was het nog vader vergeef hun. Maar in die 3 uren was het niet meer vader, want vader heeft zijn aangezicht van hem afgewend. Toen was het alleen nog maar mijn God. Waarom? Waarom? Ja. Bij de Heer Jezus was er geen enkele oorzaak. Het was de enige mens die met recht kan zeggen waarom. Er was geen enkele oorzaak waarom. Niet omdat hij altijd rechtvaardig en heilig en onbesmet en rein geleefd heeft die 33 jaar lang. Daarom kon hij met recht de vraag stellen waarom. Ik kan begrijpen, al zou de Heer Jezus, al zou God mij verlaten. En al zou die Judas en Petrus hebben verlaten. Maar waarom mij, zegt Christus. Waarom? En gemeente, hij weet ook en hij geeft ook het antwoord. Dat is vers 4. Nochtans, gij zijt heilig. Daarom. U hebt mij verlaten, o God, omdat u de heilige bent, de rechtvaardige God. Daarom. Omdat u van de zonde gruwt. Omdat u geen enkele verbinding kan hebben met de zonde. Omdat u te rein van ogen bent dan dat u het kwaad kan zien en daarom keerde u uw aangezicht af. Omdat de zonde een kloof, een scheiding maakt tussen u en tussen de mens. En op dat ogenblik, gemeente, op dat ogenblik in die 3 uren, werd de Heer Jezus tot zonde gemaakt. Daarom moest God zijn aangezicht van hem afwenden. Wanneer heeft de Heer Jezus de toorn van God over de zonde gedragen? En dan zegt de catechismus, dat heeft de Heer Jezus gedaan heel zijn leven lang. Maar in het bijzonder aan het eind. En dan zeg ik, met alle respect, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Er is maar één moment waarop de Heer Jezus dat de toorn van God er de zonde gedragen heeft. Dat was het moment van die 3 uren toen donker werd. Toen. En daarvoor heeft de Heer Jezus gezegd, de Vader is altijd met mij. Daarvoor was het dat het welbehagen van de Vader op hem rustte. Heel zijn leven lang, al die 33 jaar. Mijn zoon, mijn geliefde, het welbehagen van de Vader rust op hem. Maar in, niet die 33 jaar, maar in die 3 uren, toen was het welbehagen van de Vader weg. En toen kwam de toorn van God ten volle op hem neer. Toen werd hij tot zonde gemaakt. Toen heeft hij de straf ten volle als het zondeoffer gedragen. U weet hoe dat ging, hè? Hier zien we de Heer Jezus als het zondeoffer in Psalm 22. Het offer voor de zondebok, het lam dat de zonde de wereld wegneemt. Op dit moment, die 3 uren. Toen is hij tot zonde gemaakt, toen werden als het ware al de zonden van alle die hem zouden geloven. Overgedragen, zoals in het Oude Testament bij de zondebok. En dan heeft de hoge priester een hand op die bok gelegd en dan werden al die zonden beleden. En dan gingen ze over van de onreine zondaar naar dat reine lam. Dan werden ze overgedragen en dat lam dat nam het over. Dat de zonde de wereld overneemt, wegneemt, op zich neemt en wegdraagt. Dat gebeurde toen. En daarin verplaatst ons vers 2. Hij werd het zondeoffer. En gemeente, dat zondeoffer, ik wil eigenlijk te veel zeggen. Maar ik ga zo stoppen. Dat zondeoffer, dat was in het Oude Testament, dat was een offer wat voor God niet welbehagelijk was. Dat was voor God zo afschuwelijk. En dat kan je ook begrijpen. Want dat reine dier, op dat moment werd het de plaatsvervanger werd het de overnemer van al die vuile zonden. Op dat moment was dat offer, was dat dier, ja, een en al slechtheid, omdat het het overgenomen had. En daarom werd het geslacht, daarom werd het gedood, daarom werd het verbrand. En de resten, die werden buiten de lege plaats weggedragen. God wilde daar geen enkele gemeenschap mee hebben. Dat moest helemaal weg. En zo werden de zonden weggedaan. Vernietigd, uitgedelgd. Het zondeoffer was iets afschuwelijks, geen lieflijke reuk. Het werd daarom buiten de lege plaats verbrand. Begrijpt u nou de diepte een beetje van wat het betekent dat Christus, die geen zonde heeft gekend, voor ons tot zonde is gemaakt, dat moment. Die hele onreinheid ging op hem over. En daarom moest God hem zijn handen van hem aftrekken. Daarom. Hier zien we het hart, het geheim van het verzoenen, plaatsvervangend lijden en sterven. En daarom begrijp ik dat er staat in vers 2, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Dat woordje brullen, ik ga het niet allemaal meer uitleggen, maar dat woordje brullen, dat vind ik ook zo aangrijpend. Letterlijk staat er in de grond ook zoiets als het brullen van een gewonde leeuw. Een gewond dier, dat brult. De leeuw uit Juda's stam die zich kromt onder de schuld van zijn volk. En dat het uitbrult. Zoals iemand die extreme pijn heeft en gaat sterven. Dan we zeggen, hij brult van de pijn. Hier. Dat kermen, dat uitroepen. De Heer Jezus heeft ook gebruld, die kruiswoorden. Met grote stemmen staat er dan. Met grote stemmen. Heeft hij gekreund, gekermd, geroepen. Er staat in vers 3, tweede gedachte, het verstillen. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Het zwijgen Gods, heel even. Het zwijgen Gods. Ik roep desdaags, dat wil zeggen van 9 tot 12 aan het kruis. Gij antwoordt niet. En dan van 12 tot 3 uur desnachts, maar, hoe staat het er? Desnachts, ik heb geen stilte. Toen het nacht werd, van licht donker werd. Onverhoorde gebeden, ik roep, maar gij antwoordt niet. Ik meen dat ook aangrijpend. In het normale leven kennen wij dat ook. Als je wel eens een beetje boos bent thuis, als het een beetje hommeles is of zo, hè, thuis in het gezin. Als iemand een beetje zagrijnig is, of als iemand aan het mopperen is. Op een gegeven moment, als je dan op een gegeven moment echt boos wordt, dan kan dat zich uiten doordat je niks meer tegen die ander zegt. Ik zeg gewoon helemaal niks meer. Ze bekijken het maar. En dan voel je dat er spanning gaat hangen in het gezin. Kent u dat? Gewoon uit leven gegrepen. Stel je voor dat mama nou boos is, of papa boos op mama. En mama die vraagt wat aan papa, en papa zegt gewoon niks. Gewoon aan de bokken. Die zegt niks. Geeft geen antwoord. Naar. Het kan ook wel eens naar ouders en kinderen zo zijn. Dat je als kind, als puber gewoon dwars bent en je moeder vraagt wat en je geeft gewoon geen antwoord. Of als kleinkind naar je moeder en mama is boos en mama zegt ook helemaal niks meer wat je ook vraagt. Dan voel je aan, hé, er is iets stuk. Er is iets stuk. Er is geen liefde meer op dat moment. De communicatie, het contact is verbroken, de relatie. Als het ware de haak op de horen. Het gaat even niet, het gaat even niet. En waarom zwijgt dan iemand? Waarom antwoordt die ander dan niet? Nou, er is gewoon wat gebeurd, boos. Pa is boos, of ma is, of de kinderen zijn boos. En soms duurt dat een paar uur. En het is heel erg als het een paar dagen duurt. Dat is erg. Dan is er iets echt kapot. Ja, als iemand een hele week gewoon niks tegen zijn vrouw zegt. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Dat kan je onder lijden. En probeer zijn protest door te zwijgen, probeert hij me kapot te krijgen. Dat is pijnlijk, dan voel je je ontzettend eenzaam. Dan kan je hart bloeden. Geen gesprek. Zei die nou maar eens wat? Gooide die alles er nou maar eens uit, maar hij zegt niks meer. Nou, dat is ijzig. En nou staat er hier geen mensen, geen vrienden, geen pa of moe of kind. Maar hier staat, ik roep tot u, o God, en u antwoordt niet. Dan is hij wel kapot. Dan is die gemeenschap is weg. Die relatie is kapot. Waarschuwde de Heer nou maar eens? Zei die dan, vermaande die, riep die nog maar eens een keer. Maar hij zegt niks meer. Gij antwoordt niet. Gemeente, dat is iets heel ergs. Dat is iets heel ergs. De Heer Jezus heeft dat ondergaan. Toen God weg was. Geen stem meer. Saul, dat is iets van de hel. Ook Saul in het Oude Testament heeft iets ervaren. Toen hij bewust tegen God inging. En op een gegeven moment ging hij de grens voorbij. En op een gegeven moment was het zo dat Saul bang werd. Zeer bang. De laatste nacht van zijn leven. Hij moest tegen de Filistijnen gaan strijden. Maar hij was zeer bang. En dan zegt hij, ik ben zeer bang, want God is van mij geweken. En er is geen stem meer, er is geen antwoorden meer. God antwoordt niet meer. God zwijgt. God zwijgt in zijn toren. Dat is ontzettend. Ik denk dat Gods kinderen ook zoiets kunnen meemaken. Dat is een diepte. Dat is een diepte. Misschien herkent iemand dat je voor een bepaalde zaak bij God hebt aangeklopt. En je hebt je knieën gebogen. En je hebt gevraagd om de gunst van God. En je vroeg het in het geloof, maar het kwam niet. En toen heb je er weer om gebeden op je knieën. Toen heb je er weer om gebeden, maar er was geen antwoord. Gij antwoordt niet. En toen heb je er nog eens om gebeden. En de tranen liepen over je wangen, want dat ene. En je hebt het gesmeekt om Jezus wil. Maar de hemel leek van koper. Gij antwoordt niet. En toen snapte je het niet meer. Hè? Toen snap je het niet meer. Heren, zo ken ik u helemaal niet. U zegt toch klopt en u wordt open gedaan. U zegt toch, roep mij aan en ik zal je uithelpen. Maar nou doet u het niet. Ik merk niks van u, Heren. Waarom verlaat u mij? Waarom bent u zo ver weg? Waarom is de hemel van koper? En we hadden het bijna opgegeven. En dan begrijpt u misschien iets van, je had het bijna opgegeven. Dat je wel kan brullen. Dat je wel kan brullen. Je hebt een ziek kind. David had een ziek kind, babytje, van Bathseba. En een week lang, er hing een mist van droefheid om het paleis. Hij heeft gesmeekt, heeft gevraagd, heeft geweend, heeft gebruld. God zei nee. God zei helemaal niks. Hij nam het kind weg. En Mozes die smeekt en die bad en die mag het land alsjeblieft in 40 jaar in die woestijn. En dan ben ik 120, dan mag ik er nog. Heb gevraagd en hij mocht er niet in. En Paulus had een doorn in zijn vlees. En heb gevraagd, gij antwoordt niet, u verhoort niet. Niet zoals ik het wil. Ja, dat is heel wat. Ja. Zo kunnen wij het ook hebben. Een bepaalde levenslast. En je bidt en je bidt. Gemeente, herkent u zoiets van God? Nee, dan bent u gelukkig te prijzen. En toch kan, je moet het maar in je achterhoofd houden, toch kan het wel een keer gaan gebeuren dat je tegen een muur aanloopt en dat God zich van een kant laat zien dat je zegt van, zo ken ik u helemaal niet. Wat moet ik daarmee? Dat twee dingen. Ten eerste, er is er één die dat doorleefd heeft, dat is de Heer Jezus. Die weet wat je op dat moment meemaakt. Als er geen antwoord komt. En het tweede is, ook al zie ik het dan niet en al voel ik het dan niet en al hoor ik niks, ik blijf toch zeggen, mijn God. Mijn God, ik roep desdaags, maar hij antwoordt niet, maar ik blijf zeggen, mijn God. Dat is geloof, zelfs in de nacht. Nou gemeente, ik ga nu eindigen en we hopen daar de volgende keer dan mee verder te gaan. Amen.